Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 86 en daarvan het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 86, het vierde vers. Des Heren uit het boek Leviticus, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Leviticus 13, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 6. Psalm 6, vers 3. Leviticus 13, verder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende, een mens, als in het vel van zijn vlees een gezwel of gezweer of witte blaar zal zijn, welke in het vel van zijn vlees tot een plaag der melaatsheid zou worden, hij zal dan tot de priester Aaron of tot een uit zijn zonen de priesters gebracht worden, en de priester zal de plaag in het vel van het vlees bezien. Zo het haar in die plaag in wit veranderd is en het aanzien van de plaag dieper is dan het vel van zijn vlees, het is de plaag der melaatsheid. Als de priester hem bezien zal hebben, dan zal hij hem onrein verklaren. Maar zo de blaar in het vel van zijn vlees wit is en haar aanzien het niet dieper is dan het vel, en het haar niet in wit veranderd is, zo zal de priester hem die de plaag heeft 7 dagen opsluiten. Daarna zal de priester op de 7e dag hem bezien, indien zie de plaag nadat hij zien kan is staande gebleven en de plaag in het vel niet uitgespreid is, zo zal de priester hem 7 andere dagen opsluiten en de priester zal hem andermaal op de 7e dag bezien. Indien ziet de plaag ingetrokken en de plaag in het vel niet uitgespreid is, zo zal de priester hem rein verklaren. Het was een verzwering en hij zal zijn klederen wassen, zo is hij rein. Maar zo die verzwering in het vel ganselijk uitgespreid is, Nadat hij aan de priester tot zijn reiniging zal vertoond zijn, zo zal hij andermaal aan de priester vertoond worden. Indien de priester merken zal dat zie de verzwering in het vel uitgespreid is, zo zal de priester hem onrein verklaren. Het is melaatsheid. Wanneer de plaag der melaatsheid in een mens zal zijn, zo zal hij tot de priester gebracht worden. Indien de priester merken zal dat zie het wit, een wit gezwel in het vel is, hetwelk het haar in wit veranderd heeft. En gezondheid van levend vlees in dat gezwel is, dat is een verouderde melaatsheid in het vel van zijn vlees. Daarom zal de priester hem onrein verklaren. Hij zal hem niet doen opsluiten, want hij is onrein. En zo de melaatsheid in het vel ganselijk uitbot en de melaatsheid het gehele vel desgene die de plaag heeft van zijn hoofd tot aan zijn voeten bedekt heeft, naar al het gezicht van de ogen van de priester. En de priester merken zal dat zie de melaatsheid zijn gehele vlees bedekt heeft, zo zal hij hem die de plaag heeft rein verklaren. Zij is geheel in wit veranderd, hij is rein. Maar ten welke dagen levend vlees daarin gezien zal worden, zal hij onrein zijn. Als dan de priester dat levende vlees gezien zal hebben, zal hij hem onrein verklaren. Dat levende vlees is onrein, het is melaatsheid. Of als dat levende vlees verkeerd en in wit veranderd zal worden, zo zal hij tot de priester komen... Als de priester hem bezien zal hebben, dat zie de plaag in wit veranderd is, zo zal de priester hem, die de plaag heeft, rein verklaren. Hij is rein. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, bij de behandeling van onze catechismus vanmorgen heb ik u gezegd dat er in de Bijbelboeken die ons spreken over de wetten en over de offers en de andere ceremoniële dingen, de andere ceremonieën of plechtigheden die God onder het volk Israël had ingesteld, dat er in die boeken die daarover spreken zoveel lering is. Dat daar zo duidelijk ook het evangelie in verkondigd wordt. We hebben er vanmorgen een paar dingen van aangestipt. Wat ik met u wil doen, nu en in de komende weken, zo God het ons geeft, is laten zien, maar in groter detail, dat in die wetboeken van het Oude Testament ons het evangelie van Christus inderdaad wordt verkondigd. En ik begin vanavond met een korte studie in het boek Leviticus, de hoofdstukken 13 en 14, waar we lezen de voorschriften omtrent de melaatsheid en de reiniging van de melaatsen. De tekst voor vanavond is uit het 13e hoofdstuk, en daarvan de versen 45 en 46. Leviticus 13, vers 45 en 46. En dan hopen we op de komende zondagen ook met elkaar in het 14e hoofdstuk te lezen. De tekst van vanavond luidt dan: voorts zullen de klederen van de melaatse, in welke die plaag is, gescheurd zijn. En zijn hoofd zal ontbloot zijn. En hij zal de bovenste lip bewimpelen. Daartoe zal hij roepen: onrein, onrein. Al de dagen in welke deze plaag aan hem zijn zal, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij zal alleen wonen. Buiten het leger zal zijn woning wezen. Laten wij samen de zegen des Heren bidden. Heren, wij mogen aan de avond van deze dag nog weer uw aangezicht zoeken in gebed. In gebed om uw zegen over de bediening van uw woord. Want ook vanavond mogen wij met elkaar weer uw woord openen. Om met elkaar te trachten dat woord te verstaan. Maar Heren, dat is onmogelijk voor ons mensen. Daartoe hebben we nodig de hulp en de leiding en de bekwaammaking van de Heilige Geest. Hij moet onze ogen openen. Hij moet ook onze harten ontsluiten. Want zonder dat hij, als hij onze ogen niet opent en ons verstand niet verlicht, dan zullen we niet eens begrijpen wat gij zegt. Maar als ons hart gesloten blijft, dan zal dat woord van u ook afstuiten op dat gesloten hart. Dan zal het er geen ingang in vinden, dan zal het er ook zijn werking niet in kunnen doen. En nu zijn wij onder de middelen der genade gekomen, Heren. Dat is op zich al een voorrecht. Daarvoor mogen wij uw grote naam ook ootmoedig danken. Gij hebt ons deze zegen nog gelaten, dat we in vrijheid mogen opgaan naar de plaats van het gebed, naar de plaats waar ook uw woord mag worden verkondigd. Wat een zegen is dat, dat dit alles nog kan. Ach, als wij onszelf vergelijken met anderen in deze wereld, dan inderdaad, dan mogen we het, dan moeten we het zeggen. Gij doet nog niet naar onze zonden, maar gij gedenkt ons nog in uw gunst. Heere, gij geeft ons veel meer dan we verdiend hebben. Anderen hebben de middelen die wij nog bezitten niet meer. Anderen zijn beroofd van het voorrecht om op te gaan met de gemeente naar een plaats des gebeds, waar ook uw woord gepredikt wordt. Heren, er zijn delen in deze wereld waar uw volk niet meer in vrijheid kan en mag samenkomen. Zij worden verdrukt, zij worden vervolgd. Wij bidden voor hen dat gij hen uw rijke gunst wilt betonen, en dat gij ook hen te midden van hun moeilijke levensomstandigheden staande wilt houden, en dat gij uw kerk te midden van de vijandschap die ondervonden wordt toch sparen en in stand houden wilt, ja ook daar vermeerderen wilt. Wij hebben echter het voorrecht nog wel dat we in vrijheid naar de plaats van het gebed mogen gaan, en dat we uw woord onbelemmerd mogen verkondigen en mogen beluisteren. O God, doe ons zien dat dat een voorrecht is. Doe ons ook zien dat dat zijn eigen verantwoordelijkheid met zich brengt. Want wat is het in dit licht gezien om onverschillig naar de kerk te gaan? Om naar de kerk te gaan alleen maar uit gewoonte. Om naar de kerk te gaan terwijl we er eigenlijk liever geen zin, en we er eigenlijk geen zin in hebben en liever wat anders deden. Wat is het ook erg om naar de kerk te gaan, niet om te horen wat tot onze vrede dient, maar om alleen maar onze godsdienstige verplichtingen na te komen. Heren, wij bidden van u dat gij ons de rechte kerkgang, de gezegende kerkgang zelf wilt leren. Dat gij daartoe door uw geest in onze harten wilt bewerken dat er een heilbegeerte mag zijn. Een verlangen om op te gaan en om te horen wat tot onze vrede dient. Wij bidden u, Heren, of gij ons dan vanavond gedenken wilt. Als wij in dit voorrecht delen, dat wij onbelemmerd uw woord mogen beluisteren. Laat dan uw geest uw woord tot een rijke zegen stellen. Uw woord zal ons vanavond herinneren aan wat de zonde gedaan heeft. En aan wat er door de zonde gebeurd is. En wat de zonde met de mens, met uw schepsel gedaan heeft. Uw woord zal er ons vanavond bij bepalen, Heere, dat wij in grote nood en ellende verkeren. Dat wij voor u niet kunnen bestaan. Dat wij buitengesloten zijn uit uw gemeenschap en dat we het leven Gods niet kennen. Heere, dat is een ernstig woord en toch tegelijk een noodzakelijk woord. Want wij zullen moeten verstaan wie wij zijn. Wij zullen moeten leren inzien, Heere, dat wij ziek zijn. Ja, dodelijk ziek zijn. Anders hebben we de medicijnmeester niet van nodig. Dan is er geen plaats voor hem en dan is er geen plaats voor zijn medicijn. Dan is er geen plaats voor zijn geneeswijze. Dan is er geen plaats voor dat heilswerk dat hij wil komen doen. Heere, maak er plaats voor. En geef ons dan in de weg van uw woord, door het werk van uw Heilige Geest, de rechte kennis van onszelf. Opdat wij het zullen leren om u van harte aan te roepen. U nodig te hebben, tot u de toevlucht te nemen, bij u te schuilen. Want Heere, voor die kwaal waar wij mee behept zijn, is geen kruid gewassen op deze aarde. Daar is alleen maar raad voor bij u, bij God zelf. Doe ons dan verstaan, Heere, dat wij bij u moeten terechtkomen. Want dat alleen gij een antwoord kunt geven op de diepste vragen van ons verloren bestaan. Gij zijt die genadige God. Gij zijt ook die almachtige God, die ook voor de melaatsheid van de ziel uitkomst geeft. Heren, wij bidden van u, laat uw woord dan komen, onverhinderd, met kracht en met majesteit, zonder aanzien des persoons, niet sparende ons vlees, maar ons veroordelend tot in het diepst van ons bestaan, niets van ons overlatend. Opdat wij als arme zondaren leren vluchten voor het eerst of bij vernieuwing. Tot die genadige bediening van de Heere Jezus Christus. En dat wij onszelf met de bede, o God, wees mij de zondaar genadig, tot u mogen wenden. Heere, wilt gij dan door uw Heilige Geest krachtig in ons midden werken. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Onze ogen openen voor de nood en voor de ellende van ons bestaan. Ja, ons zo ook door uw almachtige kracht. Uit de diepte tot u doen roepen. Uit de nood tot u zelf trekken. En aan u en aan uw dienst verbinden. Heere, maak uzelf heerlijk in het werk uwer handen. Maak uzelf, o Heere Jezus Christus, grote priester en hemelse medicijnmeester, heerlijk in uw bediening. En wilt gij nog zondaren tot uzelf brengen, tot een waarachtig geloof in u brengen, opdat ze op u hopende al hun zaligheid buiten zichzelf zoeken en in u de Heere alleen mogen vinden. Heere, gedenk ons zo in uw rijke gunst en laat uw woord voor ons mogen opengaan. Wilt gij hem die uw woord bedient ook kracht geven om uw woord te ontvouwen? Wil hem inzicht schenken, wil hem naar de zin en mening van uw Heilige Geest doen spreken? En wilt u ons alle brengen onder het beslag van uw getuigenis? Heren, het is veel wat wij bidden. Veel vooral ook omdat het onverdiend is. Veel omdat het verzondigd is. En inderdaad, Heren, wat wij van u vragen, dat is verzondigd, daar hebben we niets van verdiend. Maar wilt gij het nochtans schenken, om Christus wil, om zijn verdiensten, om zijn offer, om zijn bloed. En wil ons zo een genadig ontfermer zijn. Wees dat ook voor diegenen die hier niet kunnen komen. Nogmaals dragen we ze aan u op, Heren, Alle die door ziekte of door gebreken of door ouderdom of door welke andere moeilijkheid niet naar uw huis kunnen gaan, denk aan hen en geef hen op deze uw dag ook een zegen uit uw hand. Zegen alle arbeid in dienst van het koninkrijk. Wilt gij, o Heere, uzelf verheerlijken in de uitbreiding van het getal van hen die u vrezen? Wilt gij er velen nu nog in de duisternis trekken met uw onwederstandelijke kracht uit het heidendom, uit Israël, uit alle volkeren en geslachten van deze aarde? Zegen daartoe ook de prediking van uw woord onder al die volkeren en maak het dienstbaar aan de verheerlijking van uw naam. Denk aan alle arbeid, Heere, alle arbeid die misschien niet zozeer kerkelijk is, maar die dan toch met van belang is voor de verkondiging van het evangelie. De arbeid op zondagscholen en dagscholen waaraan onze kinderen het evangelie mag worden verkondigd. Zegen ook die arbeid. Heere, zegen alles wat op uw zegen wacht, ook in het bredere kerkelijke leven. Deze week zal weer synodeweek zijn en weer zullen er lange dagen vergaderd worden en moeizame besprekingen wellicht gevoerd worden. Er zullen beslissingen moeten genomen worden, beslissingen van verstrekkende betekenis wellicht ook voor ons hele kerkelijke leven. Heere, geef dat we het van u mogen verwachten en dat we het ook van u mogen ontvangen. Dat zulke besluiten genomen mogen worden, Heere, die dienstbaar mogen zijn aan het welzijn van onze kerken. Zulke besluiten waardoor ook, ja, wij bidden u dat ook, waardoor ook duidelijk zal worden gemaakt wat wel en wat niet kan, ook in ons kerkelijke leven. Wij bidden u, o God, dat gij geven wilt, getrouwheid. Getrouwheid om te bewaren wat gij ons hebt toevertrouwd. En niet alleen om het te bewaren, maar om dat ook door te geven. Dat eeuwige evangelie. Niet naar menselijk inzicht. Niet naar een moderne interpretatie. Maar naar wat het altijd betekend heeft. Dat evangelie waardoor gij zondaren in vroeger tijd en in de tegenwoordige tijd tot de kennis van uw waarheid wilt brengen. Dat evangelie, Heere, mogen dat ook in het midden van onze kerken bewaard worden en uitgedragen worden. En mogen alle arbeid, ook de synodale, daarop gericht mogen zijn. Zegen gij dan die vergadering en wilt gij zelf presideren en regeren in de harten ook van alle leden, opdat we uw werk mogen zien en opdat we ons in dat werk van u de Heere mogen verblijden. Wij bidden u, o God, dat gij gedenken wilt aan alle arbeid, ook buiten ons eigen kerkverband, want gelukkig uw koninkrijk rijkt daar ook buiten. En ook buiten ons eigen kerkelijk leven vergadert gij, o Heere Jezus Christus, uw gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren door uw woord en geest. Ga met dat werk ook in onze tijd voort. Ja, breng dan ook bijeen wat bijeen hoort. En wilt u zelf ook in deze dingen nog heerlijk maken. Hoor ons, trouwe ontfermer, niet om iets in ons. Ach, we hebben als mensen, als gemeente, als kerken niets om op te pleiten, niets om u op te wijzen, want er is alles tekort. Er is schuld, er is tekortkoming, er is zonde. Heere, we hebben nodig de vergeving van onze zonde, de bedekking door het bloed van de Heere Jezus. Schenk ons uit genade, deel aan dat bloed. En wil onze persoonlijke, onze ambtelijke, onze kerkelijke zonde nog genadig wegwassen in dat bloed. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 102e psalm, het 3e en het 5e vers. Psalm 102, vers 3 en vers 5. Thank you. Het gaat dus vanavond over een Melaatse. En Melaatsheid was een verschrikkelijke ziekte. Een dodelijke ziekte. Het begon in de meeste gevallen klein. Zodat het in het eerste stadium bijna niet te bespeuren was. Er begon een blaar of een rode plek zichtbaar te worden op de huid. En die ging niet weg, maar die bleef daar zitten en die verspreidde zich. De kwaal was daarmee begonnen. Eigenlijk was die al eerder begonnen, maar toen was hij nog helemaal onzichtbaar. Toen was hij alleen nog maar binnen, onder de huid aanwezig, in het bloed van het slachtoffer. Maar toen de kwaal eenmaal naar buiten kwam en zichtbaar werd, toen bleek dat de kwaal ook voortging, bij de een vlugger dan bij de ander, maar er was uitspreiding van het gezwel. En het tastte tenslotte niet alleen de huid aan, maar het vrat ook in het lichaam, onder de huid, in het vlees. In een verder stadium tastte de ziekte ook de botten aan. En tenslotte raakte het slachtoffer meer en meer verminkt. Zo zelfs dat zijn botten braken. En dat bepaalde lichaamsdelen, vingers of zelfs wel de hand of een voet van het lichaam afzwoer. En zodoende werd het lichaam hoe langer hoe meer verminkt. Er was ook geen genezing voor. Wat zo iemand ook dokterde en wat hij ook probeerde, mensen konden hem geen hulp geven. Hij had dan ook in de meeste gevallen niet anders voor ogen dan de dood. Ik weet het, er waren ook gevallen waarbij de ziekte op een bepaald punt stopte en niet verder ging. Er kwamen ook gevallen voor, daar houdt de Heer in zijn wet ook rekening mee, dat er toch genezing intrad in de weg van het wonder. God, de Heer, is tenslotte in staat om de ernstigste ziekte te genezen. En het behaagde hem soms om dat ook te doen, als een demonstratie van zijn genade, van zijn gunst, ook voor dit leven hier op aarde. Maar in vele gevallen werd het slachtoffer al meer verminkt, werd hij afzichtelijk en leefde hij langzamerhand naar de dood toe. Het was een vreselijk lijden, zoals er ook vandaag nog vreselijke ziekten zijn. Als iemand in Israël vreesde dat hij symptomen van deze melaatsheid ontdekte aan zijn lichaam, dan moest hij, zo heeft de Heere bepaald, en we hebben dat gelezen, naar de priester gaan. Niet om zich door de priester te laten genezen, want de priester functioneerde niet als dokter, maar om door de priester zich te laten onderzoeken of het inderdaad de ziekte van de melaatsheid was. En als de priester dan de zieke plek bezien had en als hij niet helemaal zeker van zijn zaak was, dan gaf hij aan die Israëliet opdracht om zich 7 dagen af te zonderen. En na verloop van die week onderzocht de priester hem opnieuw. Dan kon het wezen dat de priester er nog niet zeker van was, en dan gaf hij hem andermaal bevel om zich af te zonderen. Als er weer een week voorbij was, dan inspecteerde de priester hem weer met grote nauwgezetheid. En als hij dan kon constateren dat er geen uitbreiding van de kwaal was, als hij dan constateerde dat het allemaal nog gelijk gebleven was, dan mocht de priester die man rein verklaren, want dan was wel duidelijk gebleken, het is niet de melaatsheid. Als hij daarentegen bij het onderzoek zou ontdekken dat er inderdaad duidelijke symptomen waren, namelijk dat de kwaal dieper zat dan het vel, of dat het haar op de huid daar op die plek in wit veranderd was, of dat de ziekte zich inderdaad uitgebreid had, dan kon de priester niet anders doen dan dat vreselijke uitspreken over deze man of deze vrouw: onrein. Dan moest de priester het oordeel over deze Israëliet uitspreken, en dan moest hij hem veroordelen om als een onreine te leven, Dat wil zeggen buiten het legerkamp van Israël, zolang ze nog in de woestijn verkeerden. Of buiten de stad of de plaats van de inwoning nadat ze in Kanaan waren ingekomen. Ze moesten in afzondering leven. Buiten de gemeenschap met de rest van het volk. Buiten de gemeenschap met het huis van de Heere. En zo kwam de Melaatse in grote eenzaamheid terecht. Waarom was dat? Was dat lijden, was die ziekte, was dat vooruitzicht op een steeds zwaarder lijden en uiteindelijk de dood, was dat nog niet zwaar genoeg? Gemeente, het gaat hier niet om of het zwaar genoeg was, want wie zijn wij om dat te bepalen? Wie zijn wij trouwens om die vraag te stellen? Maar het gaat hier om wat anders. God heeft zijn volk hier onderwijs door willen geven. Zowel door wat er gebeuren moest met de Melaatse als hij onrein verklaard werd, als wat er gebeuren moest en mocht met de Melaatse als hij genezen werd. De Heere geeft in de 13e en 14e hoofdstuk van het boek van Leviticus ons onderwijs. Onderwijs in zijn heilswerk. Onderwijs in en door het evangelie. En dat gaf hij al aan Israël. Dat gaf hij aan het volk Israël. In die voorschriften dat de Melaatse afzonderlijk moest wonen, buiten de gemeenschap met het volk en met de Heere, daar zit in de eerste plaats, zeer waarschijnlijk althans, deze gedachte achter. En dat is dan nog een genadebewijs van de Heere, dat door de afzondering, door de quarantaine waarin die Melaatse moesten leven, de rest van het volk bewaard werd voor besmetting. Maar daar zit in de tweede plaats, en dat wil ik bijzonder benadrukken, daar zit ook dit onderwijs in. God wil zijn volk herinneren, erbij bepalen dat de mens niet voor de dood, maar voor het leven geschapen is. Wat is immers die Melaatse? Iemand heeft gezegd, hij is een levende dode, en dat is inderdaad het geval. Hij moet dan ook daarom al als iemand die door de dood getekend is, buiten de gemeenschap met het volk wonen, zoals ook de doden buiten de gemeenschap met de levenden worden gesloten. Want de Heere wil er zijn volk aan herinneren, niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen in de Levitische wetgeving, dat een mens voor het leven geschapen is en niet voor de dood, en dat daarom het volk het leven moet zoeken. Waarom? Wel, die meelaatsheid wordt door de Heere ook gebruikt om zijn volk te laten zien, en ons mede ook te laten zien, wat de zonde teweeg gebracht heeft. Meelaatsheid is in de schrift, en dat is ook niet toevallig, vanzelfsprekend is dat niet toevallig, want de Heere heeft het zelf zo beschreven in zijn woord. Meelaatsheid is in het woord van de Heere niet alleen maar de aanduiding van een zeer ernstige ziekte, maar het wordt ook het beeld van de zonde. En de Melaatse is het beeld van de zondaar. Het gaat met de mens net als dat het met die Melaatse ging. De zonde heeft hem aangegrepen. En de zonde maakt hem dodelijk ziek. En de zonde werkt en wroet al verder in zijn leven. En de zonde maakt die mens tenslotte afzichtelijk. Die zonde verwoest, net als de Melaatsheid, elke levenskracht. Die zonde sleept de mens tenslotte ten verderven. Zegt de profeet Jesaja niet, en daar hebt u het bewijs van wat ik zeg. Als hij spreekt over de toestand van het volk Israël in het eerste hoofdstuk van zijn profetenboek, als hij beschrijft hoe het er met Israël in zijn dagen voor staat, het volk dat van de Heere is afgeweken en dat het huis des Heere heeft ontheiligd en dat de afgoden is gaan dienen en dat de rechten des Heere heeft veronachtzaamd. Hij zegt van dat volk dat ze van de hoofdschedel tot de voetzool geheel melaat zijn en dat er geen geheels aan hen te bespeuren is. En niet alleen zegt de profeet dat van het volk, zo hebben ook de vromen onder Israël zichzelf leren kennen. En zo hebben ze hun eigen toestand, hun eigen zondige toestand, hun leven buiten God leren beschrijven. De dichter van de 38e psalm bijvoorbeeld, die beschrijft zijn eigen leed, zijn eigen ellende, de nood van zijn ziel, met woorden, met uitdrukkingen die aan die ernstige ziekte van de melaatsheid zijn ontleend. En zo wijst deze ziekte op geestelijke zaken, op de toestand van de mens zoals hij leeft buiten God. Wie kent die kwaal? De meeste mensen kennen die kwaal niet, helaas. De meeste mensen zijn voor de werkelijkheid van het zondige leven blind. We hebben allemaal de symptomen van de geestelijke melaatsheid, van de kwaal der ziel. Maar we leven er van nature allemaal overheen. We weten wel dat het niet volmaakt is en we weten wel dat wij niet volmaakt zijn en we weten wel van allerlei gebreken en van allerlei verkeerdheden en dat willen we op zijn tijd nog wel toestemmen. Maar dat dat de symptomen zijn van een nog veel vreselijker werkelijkheid, van een inwendig verdorven zijn, daar leven we al voorbij. En daarom gaan wij ook niet naar de priester om ons te laten onderzoeken. Want weet u, dat moest die melaatse nu in Israël doen. Zelfs voordat hij goed en wel overtuigd was of het wel de melaatsheid was of niet, moest hij de veilige weg gaan. Hij moest zich onder de handen van de priester stellen, opdat de priester zou vaststellen wat er met hem aan de hand was. En gemeente, dat is om te beginnen al zeer onderwijzend. Dit element laat ons al zien hoe de Heere handelt met de geestelijk melaatse. En daarom, dit is het wat wij om te beginnen ons goed moeten laten gezeggen. We hebben allemaal de symptomen van de melaatsheid. Er zijn blaren. Er zijn zweren in ons leven. Je kunt misschien zeggen, ja, ik zie alleen de buitenkant. Goed, dan zien we alleen de buitenkant. Maar we weten van verkeerde neigingen. We weten van zondige lusten. We weten van verkeerde woorden en gedachten en daden. Of we gepeild hebben hoe diep de verdorvenheid is, of dat we een blik naar binnen geslagen hebben in onze ziel, dat is nu niet de kwestie. Maar de vraag is, en ik denk dat we die allemaal, als we eerlijk zijn, met jou moeten beantwoorden. We hebben toch wel eens wat van de blaren in ons leven gezien. Van de zweren op onze hart. Van de leugens die we spreken. Van de verkeerde woorden die we zeggen. Van de verkeerde gedachten die we denken. Niet waar, er is er niet één die durft vol te houden dat zijn huid geestelijk gesproken gaaf en blank en zuiver is. Er zijn wonden, er zijn striemen, er zijn etterbuilen in ons leven. Nu, als we die symptomen zien, als we die symptomen zien, wat is dan de weg? Dan moeten wij daarmee naar de priester, opdat de priester ons zal onderzoeken. En opdat de priester ons aanwijzing zal doen waar dat vandaan komt. En gemeente, dat leert ons van meet af aan. Dat ook voor de kennis van onszelf. Ook voor het inzicht in de kwaal van ons leven. Ook voor de kennis van wat ons aangetast heeft. De kennis van de grootte van onze zonde en ellende, wij naar de priester moeten. Wij moeten het van de priester, dat wil zeggen van de grote priester, van de Heere Jezus Christus horen. Daarom zegt onze catechismus ons ook zo duidelijk dat de wet die overtuigt van zonde een wet is geworden in de hand van Christus. Waaruit kent gij uw zonde? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist die wet van ons? Dat leert ons Christus. Wij moeten naar de priester toe, opdat hij ons profetisch zal onderwijzen, ook in de kennis van het stuk der ellende. We moeten ons onder zijn handen stellen, gemeente, met de symptomen van de dodelijke kwaal die ons aankleeft. Moeten wij naar de Heere en vragen, Heere, open mijn ogen. Dit is wat ik zie. Dit zijn de dingen die opvallen. Dit zijn de dingen die een ander in mijn leven ziet dan die ik in ieder geval zelf zie. Maar ik ben blind voor de werkelijkheid. Ik ben blind voor de melaatsheid van mijn ziel. Ik ben blind voor de kwaal die mij aangetast heeft. Heere, wilt gij als die priester mij zeggen, mij uit uw woord aanwijzen, wat er met mij zondig mensenkind aan de hand is. En dan gaat die priester op drie dingen letten. Ik noemde ze u. In het derde vers van Leviticus 13 vinden we ze, althans twee ervan. De eerste waar die priester op let is, zit die kwaal, zit dat, die zweer, die blaar, dieper dan de huid? Of is het een oppervlakkige aangelegenheid? Tweede, is het haar op de plek waar die zweer zit in wit veranderd of niet? En het derde, na onderzoek en na misschien een week in afzondering gezeten te hebben, moet de priester opnieuw vaststellen wat het is en dan gaat hij zijn oordeel baseren op het antwoord op de vraag of de kwaal uitgespreid is. Dat zijn ook dingen die betekenis hebben. Zo ligt het geestelijk ook niet waar. Kwaal zit dieper dan de huid. Ja, en als dat zo is, als het maar niet alleen aan de buitenkant zit, maar als het ook dieper zit dan de buitenkant, dan blijkt het inderdaad de melaatsheid te zijn. En daar moet een mens ook zich bewust van worden. Zich bewust van worden dat dat maar niet een oppervlakkige aangelegenheid is van we hebben hier en daar een paar gebreken, maar voor de rest valt het nog wel mee. Nee, het zit veel dieper dan de huid. Juist omdat het melaatsheid is, is het en is, om zo te zeggen, het haar ook geheel in wit veranderd. Dat wil zeggen, die melaatse heeft daar en op al de plaatsen op zijn lichaam waar de melaatsheid toegeslagen heeft, al zijn schoonheid verloren. Die heeft niets meer over, dat wit geworden haar, dat wijst hem wel duidelijk aan dat de kwaal zeer ernstig is. En dat die kwaal uitbreidt en steeds weer ook op andere plekken openbaar komt, dat laat het wel zien dat er tenslotte in het hele bestaan niets meer geheel, niets meer rein overgebleven is. En als David dat ontdekt, David die er in de 51ste psalm getuigenis van geeft, dan gaat hij niet alleen verstaan dat er zonden in zijn leven zijn. Dat zou misschien nog op de buitenkant van de kwaal kunnen wijzen. Dat kon misschien nog een aanduiding zijn dat het tenslotte nog niet zo erg is. Hij glijdt wel eens uit, hij doet wel eens een misstap, hij zegt wel eens een verkeerd woord. Maar David heeft daar geleerd, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En dan heeft David het over zijn ziel nu gans melaats. Dan is al het haar, om zo te zeggen, in wit veranderd. En al zijn schoonheid en al zijn heerlijkheid die hij als schepsel Gods bezat, is weggevaagd, weggedaan. Want er is alleen maar zonde en ongerechtigheid overgebleven. En die ziekte heeft hem aangetast en al zijn levenskrachten doen vergaan. En daarom, hij kan het tegen de Heere alleen maar zeggen, Heere, mijn ziel is gans melaats. Ik ben zondaar tot in het diepst van mijn bestaan. Ik deug voor de Heere niet en ik heb voor de Heere nooit gedeugd. Ik heb nooit iets goeds en iets reins voortgebracht. Mijn daden en mijn woorden, zelfs mijn gedachten zijn voor de Heere verdorven en vol ongerechtigheid. En niet alleen is de mens zelf zo, maar vanuit zijn verdorven bestaan gaat hij ook allerlei zonden om zich heen verspreiden. Vergeet het niet, het staat ook in deze hoofdstukken, dat als de melaatse wat aanraakte, dan maakte hij door die simpele aanraking alles onrein. Het bed waar hij op lag, de kop waar hij uit dronk, het bord waar hij van at, alles wat hij gebruikte, wat door hem, wat met hem in aanraking kwam, dat werd onrein. En zo is het met de zondaar ook.
Gemeente, de zonde is veel ernstiger dan alleen maar een paar afwijkingen en een paar tekortkomingen. De zonde is een besmettelijk gevaar. De zonde heeft ons verontreinigd. De zonde werkt overal in door. En alles wat de zondaar doet en alles wat de zondaar denkt en zelfs zijn beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. En de mens die in zijn melaatsheid voortleeft, zijn gebeden zijn zonde en zijn liederen die hij zingt zijn zonde. Hij kan niets voortbrengen wat is tot eer van de Heere. Zo erg is het. En dat moet het volk goed weten en dat prent de Heere hen in. Door die voorschriften omtrent de melaatsheid en de onreinheid waar die melaatse door aangetast was. En als zo'n Israëliet dan door de priester onrein verklaard was, wat moest de priester dan verder doen? Ach, het was pijnlijk, het was diep pijnlijk. Het was een oordeel, niet minder dan een oordeel, dat deze priester moest uitspreken. En zo is het ook pijnlijk voor de ziel die het gebeurt, dat God hem gaat ontdekken, dat God hem gaat overtuigen van zijn zonde en van zijn ongerechtigheid. Als de Heere door de dienst van de Heilige Geest de heilige wet in ons leven gaat aanleggen, en als hij in ons leven gaat aantonen de afwijkingen van zijn geboden en van zijn inzettingen, en als God terug gaat leiden tot vroeger jaren en gaat ontdekken aan wat we geweest zijn, als Gods zonde die al lang naar onze gedachten begraven en vergeten waren weer gaat bovenhalen, opdat we het niet zouden vergeten, maar opdat we het meer en meer overtuigd zouden worden van de boosheid van ons bestaan, dan is dat een pijnlijke zaak, dan is dat een zaak waar de ziel onder gebogen gaat, dan komt het oordeel Gods op onze hals te liggen. En als zo de priester in opdracht van de Heere die melaatse gaat ontdekken aan zijn ziekte, dan gaat hij hem ook het oordeel aanzeggen. Dan moet die man zijn klederen scheuren, zijn hoofd ontbloten, zijn aangezicht bedekken, de bovenste lip bewimpelen, een doek over zijn mond spannen. Dat zijn allemaal rouwgebruiken, want hij is getekend door de dood. Hij moet rouw leren dragen over zichzelf. Hij moet gebogen gaan onder het oordeel Gods, dat hem niet vanwege persoonlijke zonde getroffen heeft, dat hoeft althans niet. Maar wel als een gevolg van de zonde. En dan heeft deze melaatse net hetzelfde verdiend als elk mens hier op aarde. Want dan hebben we allemaal het oordeel verdiend. En dan is het alleen Gods genade, Gods goede tierenheid, dat hij nog onderscheid maakt tussen de een en de ander. Het zou geen wonder geweest zijn als tenslotte elke Israëliet van de priester te horen kreeg: je moet je klederen scheuren, je moet je bovenste lip bewimpelen, je moet je hoofd ontbloten, want ik heb in uw leven de kwaal van de melaatsheid ontdekt. En als ze alle veroordeeld werden tot het oordeel des doods, want dat is verdiend. Maar deze man, hij moest rouw dragen, rouw over zijn eigen dood. En de gescheurde kleren zouden het symbool moeten worden van het scheuren van zijn hart. Als een teken van droefheid, als een teken van vernedering, is dat het niet wat de Heere zoekt bij de mens? Ween, kind ter aarde, ween, omdat ge een zondaar zijt. Een verbroken hart onder de zonde en de schuld, dat we tegen God, tegen een goedoend en een genadig God gezondigd hebben. En dan moet deze man, zo zegt het woord van onze tekst, buiten het leger wonen. Buiten de gemeenschap met het volk. Ver van iedereen verwijderd. Geen gezelschap, ja, misschien straks een lotgenoot. Die ook tot hetzelfde leven veroordeeld is. Zoals we dat in het Tweede Koningenboek vinden van een melaatse groep. En we vinden het ook in het Nieuwe Testament in de dagen van de Heere Jezus van 10 melaatsen die bij elkaar zijn gaan wonen, die elkaars gezelschap hebben opgezocht om zo gezamenlijk hun levensdagen te slijten, maar buiten het normale leven stonden zij. En als zij op de weg waren en iemand kwam hen tegen, dan moesten ze van verre die reiziger al opmerkzaam opmaken dat ze in de buurt van een melaatse kwamen. En met omvloerste stem vanwege die doek voor hun mond moesten ze het roepen, onrein, onrein, zodat die ander zijn weg kon vervolgen langs een ander pad. Het ergste van alles was niet alleen maar dat ze uit het maatschappelijke en sociale leven erbuiten kwamen te staan. Maar het ergste van alles was dat ze nu ook niet meer naar het heiligdom des Heren konden. Dat ze ook buiten de gemeenschap met God gesloten werden. Ze mochten niet in het kamp terugkeren, ze mochten niet in de stad, ze mochten ook niet naar het heiligdom. Gods heiligdom was ontoegankelijk voor hen. En dat zijn weer lessen, dat zijn weer dingen waarin de Heere onderwijs geeft. Want ach, niet waar, dat is toch de gewaarwording, dat is de ervaring van iemand die aan zijn kwaal ontdekt is. Waar komt die terecht? Waar komt die terecht? Buiten de gemeenschap met God en met mensen. Zo ervaart hij het vaak voor zichzelf. Zo heeft de dichter van de 102e psalm het ondervonden. Ik slijt als een mus op het dak, eenzaam mijn dagen. En de dichter van de 142e, niemand zorgde voor mijn ziel. Waar kun je nu terecht met een verbroken hart? Waar kun je nu terecht, bij wie kun je nu terecht? Wie kan je nu helpen, wie kan je uitkomst geven? Als je als een gebroken mens over de aarde gaat. Wie kan je, als je onder de veroordeling leeft, wie kan je dan werkelijk van hulp en van dienst en van troost zijn? Velen begrijpen je dan niet. Je kunt in de vreugde van anderen niet meedelen. Je gaat als een eenzame onder die omstandigheden door het leven. En het pijnlijkste, weten dat je God kwijt bent. Weten ook dat je hem niet missen kunt en niet weten waar je hem vinden en waar je hem zoeken moet. Niet weten hoe je ooit met hem in verzoende betrekking kunt komen. Want het oordeel rust en dat oordeel sluit buiten de gemeenschap met de Heere. En naar recht heeft God de deur gesloten en is hij onbereikbaar en is de weg tot hem onbegaanbaar en is de troon der genade onbereikbaar geworden. Naar recht zouden we verdienen om te komen buiten de gemeenschap met de Heere. God is ontoegankelijk, althans zo leeft de vrees in de ziel. Dat wordt de diepste smart van het zondaarshart. God kwijt en door eigen schuld moet je er dan bij zeggen. Vele mensen hebben er geen besef van. Voor velen zijn dit dingen die ze misschien nooit overdenken en zeker waar ze nooit moeite en waar ze nooit last van hebben. Dat hun gebeden niet verhoord worden. Ach, het deert hij niet, want ze hebben eigenlijk de verhoring van hun gebeden niet eens zo nodig. Dat God hun God niet is, het deert hij niet, want God heeft voor hen geen bijzondere waarde. Zijn naam kennen ze, het woord kennen ze, maar de persoon kennen ze niet. En daarom als dat zo blijft. Als wij in deze staat blijven, dan is er geen ingang in de hemel. Zie, de ware ontdekking door het werk van de Heilige Geest maakt dat juist de grootste smart. Dat we van God vervreemd zijn. En hoe komt dat ooit weer goed? Hoe kan dat ooit weer anders worden? Niet uit onszelf. Want die melaatse ziel heeft geen verborgen krachten in zich om de ziekte toch nog te lijf te gaan en te overwinnen. Die mens heeft geen mogelijkheden voor zelfherstel en voor zelfbehoud. Wij zijn te onrein om met de Heere te leven of om tot de Heere te komen. En toch, gemeente, dat is nog maar de schaduw van de dood. Zo melaatse werd afzichtelijk. De mens die zondaar geworden is, is afzichtelijk. Ach, zo zien wij het niet, maar zo ziet God het. En zo gaan we het zelf ook zien als God onze ogen ervoor opent. Misvormd. Misvormd. Door duizend zonden. Ik ben door uw wet te schenden. Krom van lenden. Vol van kommer en verdriet. En dan mag je recht van lijf en leden zijn zoals je over deze aarde gaat. En dan mag je schoon van uiterlijk zijn en sterk van lichaamskracht. Maar God ziet ons krom van lende, vol van kommer en verdriet. Vol melaatsheid, vol afzichtelijkheid. Er is geen schoonheid, er is geen heerlijkheid aan de mens te bespeuren. En dat is dan nog maar het beginsel der smart. Want als zulken in die staat sterven, zonder dat de priester hen genezing heeft geschonken. Als we in die staat, in die jammerstaat sterven, dan komt er een dag dat aan ons vervuld zal worden. Het woord van het 12e hoofdstuk van het boek Daniël. Daniël spreekt daarover de opstanding. Op de laatste dag, dan zullen er zijn die opstaan tot heerlijkheid. Maar er zullen er ook zijn, zegt de profeet, die zullen opstaan tot een eeuwige afgrijzing. En daarom als we nog in onze natuurstaat leven, met onze melaatse zielen er nog niet mee bij de priester geweest zijn. Als we de genezing van onze ziel nog niet hebben leren zoeken en vinden. Bedenk het wel. Bedenk het wel. Wat er nu is en waar we nu blind voor zijn, zullen we straks zien en nog veel dieper inleven. Als dat we ons hier op aarde kunnen voorstellen. Bent u daar juist bang voor? Want dat is ook een kenmerk in het leven van iemand die waarlijk ontdekt is. Dat hij vreest dat het buiten hoop is. Als je een indruk krijgt van wat er dan waarlijk met je aan de hand is. Dat je dan niet weet hoe je er vanaf moet komen. En dan kun je horen van het evangelie en van Gods genade. Maar je vreest dat is voor die, dat is voor die. Maar daar kan ik niet meer bij. Dat is voor mij niet mogelijk. Bent u misschien zo? Vol vrees. Vol verschrikking. Bij de ontdekking van wat er is. Als u weet dat u uw klederen dient te scheuren. Als u weet dat dat de taal moet zijn die uw mond spreekt. Onrein, onrein. Als u weet dat u naar recht buiten de gemeenschap met het volk van God gesloten dient te worden. Daar hebt u geen plaats onder. Daar hoort u niet. Naar recht mag u daar u niet onder scharen. Als u ook ondervindt dat naar recht u buiten God en buiten de gemeenschap met God geplaatst bent. Vanwege de schuld van uw leven. Dan kan de vrees leven in de ziel, dat het misschien nooit meer goed zal komen. Kijk, en nu deed God, en dat deed hij toch meer dan eens. Dat deed hij toch herhaaldelijk onder Israël. Als een bewijs van zijn goede tierenheid. En we lezen ervan op zo menige plaats in de schrift. En de wetgeving houdt er rekening mee. Er was geen genezing voor de melaatse. Althans niet door middel van aardse geneesmeesters en door middel van aardse kunde en medicijnen. Maar bij God bleken alle dingen mogelijk. En wat een priester niet kon doen, dat kon de Heere wel doen. En dat deed de Heere menigmaal. Vandaar dat hij in het volgende hoofdstuk ook gaat voorschrijven hoe het dan moet met de melaatse. Als hij de symptomen van genezing bespeurt. God, die aller dingen machtig is, hij is ook in staat, ja, hij is meer dan alleen maar in staat om de melaatsheid der ziel te genezen. Hij is gewillig, hij is bereid om dat werk van zijn genade te doen. En wie het dan ook is, die vanavond als een melaatse hier in de kerk zit. Wie het dan ook is en hoe ver de melaatsheid dan ook ingewerkt heeft en doorgewerkt heeft in zijn leven. Heden gaat er in het evangelie een priester voorbij. Die niet alleen ontdekt aan de kwaal. maar die ook de mogelijkheden heeft om van de kwaal te verlossen. Wat Aaron niet kon, wat zijn zonen niet konden, dat doet deze nieuwtestamentische priester, de Heer Jezus Christus. Want van hem is gezegd, en hij heeft het zelf gezegd, hij is de medicijnmeester. Hij is de medicijnmeester die menige melaatse in de dagen van het Oude Testament genezen heeft. En dan waren ze niet alleen tekenen van wat er met een mens gebeurd is toen hij zondaar werd. Maar dan werden ze ook de levende bewijzen en de tekenen van wat er met een mens gebeurt als God hem genade bewijst. Maar die medicijnmeester heeft niet alleen de mogelijkheid om de lichamelijke kwaal, hoe ernstig ook, te genezen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft ook macht om die zonde zieke ziel van u te bezoeken en te genezen. Hij doet dat. Niet alleen letterlijk in de dagen van het Oude Testament. Hij doet dat ook in die geestelijke zin. Hij heeft dat bij zoveel gedaan. Ach, er is er niet één die waarlijk God vreest of in het verleden heeft gevreesd. Of hij is door die hemelse medicijnmeester bezocht en van zijn kwaal in beginsel genezen. Het is allemaal zijn werk geweest. Er is er niet één die thans deel uitmaakt van de verloste kerk die Gods lof zingt en de lof van het Lam bezingt. Of hij heeft zich hier op aarde tot die medicijnmeester leren begeven. En hij is onder de handen van die medicijnmeester veroordeeld. Maar hij is onder de handen van diezelfde medicijnmeester ook genezen. En wat deze priester, hemelse arts, gedaan heeft in het verleden. En wat hij gedaan heeft in het leven van mensen die nu nog in leven zijn. En die ervan kunnen spreken van dat veroordeeld worden door de priester. En van dat tegelijk aangeraakt worden door de handen van de priester op een genezende wijze. Wat hij gedaan heeft, dat wil hij nog doen. Dat wil hij nog doen met hen die zich met hun zonden en ellenden tot hem ter genezing wenden. Hij kan het en hij wil het. Zijn er zulke die het moeten zeggen, niemand zorgt voor mijn ziel. Ik kan mezelf niet redden, ik kan mezelf niet genezen. Kunt u uw eigen ziel niet verlossen van het verderf? Is er niemand die het kan? Hebben we nergens toevlucht en nergens houvast? Hij die het zegt in zijn woord, van uw en mijn leven, gij zijt onrein. Die dat onbarmhartige vonnis uitspreekt over alle schepselen. Hij is dezelfde die het ook zegt tot die melaatse. Wend u tot mij en wordt behouden. Nu is er nog behoud. In de dag van zijn wederkomst is er geen mogelijkheid van bekering meer. Maar nu is hij als die priester, als die barmhartige priester nog onder ons werkzaam. En hij roept nog zondaren tot bekering. Vermoeiden mogen nog horen de stem van de Zoon van God. Zijn uitnodiging wordt nog gesproken en verkondigd. Zeg nu maar niet dat u er te slecht voor bent. Zeg nu maar niet dat u er te ziek voor bent. Zeg maar niet dat u er te melaats voor bent, want wat weet u van uw ziekte? U weet er het duizendste deel toch nog niet van. Je kunt voor je eigen gewaarwording wel te slecht zijn, maar de Heere die weet veel beter dan wij hoe verdorven we zijn. We zien maar de tip, de top van de ijsberg. We zien maar de buitenkant menigmaal. En ook als we een blik naar binnen slaan, zien we nog maar iets. Maar de Heere die alles weet, hij zegt niettemin, ondanks alle zonden, ondanks alle zonden die uitgebroken zijn of die we in de binnen hebben kunnen houden, ondanks alles wat we zijn en wat we gedaan hebben, en als God ons niet bewaart, morgen weer zullen doen, ondanks al die boosheid, zegt hij toch, wend u tot mij en wordt behouden. Amen. We zingen Psalm 38, het 8e en het 9e vers. 38, vers 8 en 9. Barmhartige God, wij komen aan het einde van dit ons te samen zijn, andermaal tot u. En we mogen dat doen met dankzegging. Gij spreekt ons zeer ernstige dingen in uw woord, harde dingen. Dingen waaronder wij niet heel kunnen blijven, maar waaronder we verbroken moesten worden. Want inderdaad, heren, onze plaats is een plaats onder het oordeel. Wij hebben gezondigd. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen en daarom zijn we, o Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Leer ons dat erkennen in verbrokenheid des harten. Leer ons er iets van zien, Heere, wat de zonde met ons gedaan heeft en wie wij door de zonde geworden zijn. En dat dat nooit anders, dat dat nooit beter zal worden. Wat we ons ook voornemen en wat we ook zullen proberen. Doe ons beseffen, Heere, hoe erg het kwaad is dat we bedreven hebben tegen u de Allerhoogste Majesteit. En dat we het daarom verdiend hebben om onder de toren te blijven, buiten Gods gemeenschap te moeten omkomen. Opdat die nood, nood zal worden. En opdat wij dan ook die priester, die meerdere priester, die tegelijk medicijnmeester is, zullen nodig krijgen. Hij veroordeelt, maar hij geneest ook. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt de verslagenen van geest. Hij is het die zondaren redt van het verderf. Noodruftige gaat hij verschonen, o Heere, wat hebt ge dan voor zulke een rijke belofte gegeven? We bidden van u dat zij die het verstaan mogen, dat de ziel melaats is, dan ook houvast mogen hebben aan die rijke toezeggingen, namelijk dat gij, o Heere Jezus Christus, zondaars roept tot bekering. En dat gij de medicijnmeester wilt zijn voor alle die zich met hun zonden en ellende tot u ter genezing wenden. Laat uw woord zo vrucht mogen dragen en zegen mogen brengen in het leven van
heel de gemeente. Het zij dat gij de ontdekking schenkt, opdat we verstaan mogen hoe erg het is om te leven buiten God. Het zij dat gij de ogen opent voor de rijkdom van ontferming die gij geopenbaard hebt in de Heere Jezus Christus. Ach Heere, u weet wat nodig is. Maar wij bidden u dan, geef ons overeenkomstig onze noden en laat uw woord zijn werking mogen doen. Zegen ons in de week die wij ingegaan zijn. Bewaar ons voor de zonde, voor het kwaad, voor alles wat verkeerd is. Bewaar er ons voor, Heere, dat wij moedwillig of onopzettelijk uw geboden zouden verachten. Bewaar er ons voor dat wij ons van u zouden afkeren en dat wij tegen uw heilige wil zouden ingaan. Maar geef ons de vreze van uw naam en bind ons aan u en aan uw woord. Geef ons een wandel in het pad van uw gerechtigheid door uw geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede vers van de 130ste psalm. Psalm 130 vers 2. En tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.